Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3. En... Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we uit Psalm 25 het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die vinden in het zesde hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. Romeinen 6 is de schriftlezing. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het zesde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. En want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. Weet gij niet dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zij desgene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uw vleeses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking. Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En het einde het eeuwige leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heere. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond in de leerdiensten begin maken met de behandeling van de Dordtse leerregels. En we doen dat op dezelfde wijze als wij de prediking van de catechismus gewoon waren. We kiezen een tekst uit het woord van de Heere. En de tekst die vanavond onze aandacht bijzonder vraagt is het laatste vers uit Romeinen 6. Romeinen 6 vers 23, waar we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking lezen. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. En we willen daarbij lezen het begin van de leerregels van Dordrecht, die u vindt achter in uw psalmboek, achter de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis, ongeveer op bladzij 40, vindt u van de Dordtse leerregels het eerste hoofdstuk der leer. En daar staat boven als titel van de goddelijke verkiezing en verwerping. En wij willen vanavond de eerste drie paragrafen van dat eerste hoofdstuk samen lezen en overdenken. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragrafen 1, 2 en 3. We lezen in paragraaf 1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonden verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Paragraaf 2. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Paragraaf 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere en vragen wij hem om zijn zegen. Heere, wij zijn opnieuw samengekomen in deze dienst des woords en der gebeden, opnieuw op deze dag. U geeft ons dat wij samen ons mogen bezinnen op wat uw woord en de oude belijdenis van de kerk ons voorhouden. En dan willen wij het belijden van de kerk niet verheffen boven het woord. Maar wij aanvaarden het en wij beamen het, omdat het in alle dingen op uw woord gegrond is. En de dingen van uw woord zo bijbels en zo geestelijk samenvat en aan onze harten legt. En wanneer wij dan deze avond een begin willen maken met dat vrij moeilijke, maar toch zo rijke belijdenisgeschrift wat wij kennen onder de leerregels van Dordrecht, vragen wij of u vanavond het onderwijs wat hierin vanuit de schrift tot ons komt wilt gebruiken en wilt zegenen. Want daartoe is het toch dat wij van oude tijden af leerdiensten mogen hebben, opdat het onderricht van de schrift en van het belijden van de kerk gebruikt zou mogen worden tot onderricht voor ons persoonlijk. En dan gaat het deze avond en de komende weken, zo u dat geeft, over diepe dingen. Over de eeuwigheidsvragen. Over verkiezing en verwerping. Over uw vrijmachtig welbehagen. Over uw soevereiniteit. Heren, we moeten het eerlijk belijden. Dat zijn dingen die in onze dagen weinig gezag hebben. En waar de mens van onze tijd schouderophalend aan voorbij leeft. En niet alleen buiten de kerk. En ook niet slechts in de kringen van de moderne theologie. Maar wij willen het belijden voor u dat ook ons hart zich tegen de voor ons zo scherpe kanten, voor ons zo onbegrijpelijke aspecten van uw eeuwig welbehagen, van uw vrijmachtige verkiezing en van de vrijmachtige verwerping, dat wij daartegen in verzet komen. Heren, als dat zo is, en als misschien al lange tijd er vragen en misschien zelfs verzet tegen deze dingen leeft in ons hart, bidden we allereerst of u de prediking van woord en belijdenis in deze diensten wilt gebruiken om de leer helder en geestelijk en vooral ook schriftuurlijk uit te leggen, opdat misverstanden en verkeerde voorstellingen worden opgeruimd. Maar vooral ook, Heere, of u wilt geven dat wij mogen gaan zien vanuit uw woord en er ook iets van mogen gaan ervaren, dat deze leer zo bijbels is en dat het zo diep en dringend nodig is dat wij deze leer ook gaan verstaan. En hoe meer we ze gaan verstaan in het licht van de schriften en hoe meer de geest ons overtuigt van de waarheid van de schriften, des te meer gaan we zien hoe de leer van uw soevereine vrijmacht aanbiddenswaardig is. En al zal het zo blijven dat wij hier op aarde als mensen die door een duistere, in een duistere spiegel zien, alles niet zullen kunnen bevatten, toch zullen we uw deugden gaan bewonderen en uw verkiezend welbehagen gaan aanbidden. Heren, dat daartoe de prediking van deze avond mag worden gebruikt. Wil u ons bij de overdenking van de Dordtse leerregels in de prediking bijzonder de leiding van uw geest schenken. Allereerst opdat we dit belijdenisgeschrift, wat niet altijd in gemakkelijke taal geschreven is, helder en klaar aan de gemeente mogen verkondigen. Dat de uitleg duidelijk mag zijn. Geef ook dat we geboeid mogen luisteren. maar wil u bovenal geven, Heere, zoveel inzicht en zoveel bediening van uw geest, dat de dingen die aan de orde komen mogen worden toegepast aan ons hart. En dat wanneer het gaat om de diepste fundamenten van de leer van het heil, dat wij daarop door genade mogen zinken. En in deze wankelende en kreunende wereld, op die fundamenten van het bloed van Christus en van de eeuwige verkiezing, houvast mogen vinden voor ons wankelen en broze bestaan. Wees u met ons allen, Heere. Zegen de prediking van uw woord van deze dag. Onderricht ons door uw woord en geest. Wil u op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt, uw zegen schenken. Waar dat woord verwaterd en misschien zelfs verbasterd verkondigd wordt, wil u inkeer brengen. Wil u predikers, hoogleraren, predikanten, voorgangers die u niet kennen en niet leerden buigen voor de waarheid der schriften, tot inkeer brengen. En indien ze niet willen horen en weerbarstig voortgaan op hun eigen wijzen en eigen gedachten, theologische wegen. Heere, wil u hen dan de mond maar stoppen, opdat zij niet voort zouden gaan anderen te verleiden. Doe uw woord verkondigen, Heere. We hebben het gelezen en we zullen het vanavond horen, dat het een bewijs is van uw welbehagen, dat gij het evangelie van uw goddelijke genade doet verkondigen aan degene aan wie ge dat wilt en ook wanneer ge dat wilt. Daarin wordt al onderscheid zichtbaar. Ook hier, in ons goede vaderland. U hebt hier de woorden doen verkondigen, terwijl andere gebieden van de wereld vervreemd bleven en verstoken bleven van de waarheid van u. U hebt het tot op onze eigen tijd gelaten. Heere, wil u het ook onder ons laten? En wil u geven dat de bazuin van het evangelie ook in Nederland geen onzeker en twijfelachtig geluid mag voortbrengen? Maar wil u ons allen naar uw goddelijk welbehagen bewaren bij uw woord? En wil u het gebruiken tot bekering van ons en van onze kinderen? Wil u ook allen die uw woord mogen verkondigen, dat onderwijs geven wat nodig is? We bidden dat heel bijzonder voor predikanten en studenten en kandidaten tot de heilige dienst in onze kerken, maar ook daarbuiten. Heere, wil u mensen bekwamen, bekeren, leiden? Wil u ook dienstknechten uitstoten? Want de oogst is groot en de arbeiders zijn nog altijd te weinigen. Smeken u, Heere, laat het woord van u ook op zendingsvelden en in evangelisatiewerk verkondigd mogen worden. O, wil naar uw welbehagen, tot wie ge wilt en wanneer ge wilt, uw woord zo laten verkondigen, dat ook zij die vervreemd waren of zijn van het woord, en ook degene die nog nooit het evangelie van uw genade gehoord hebben, ermee in aanraking komen. Heere, als dat allemaal afhangt van uw welbehagen, zoals we hier lezen in onze leerregels, en dat doet het toch, dan mogen we toch eerbiedig pleiten, laat naar uw welbehagen dat woord toch komen onder de donkere bevolking van Afrika, onder de bevolking van China, ja, over de gehele wereld. En wil u ook denken aan de vele zendingsterreinen hier in Nederland, in stad en landen. We bidden van u, Heere, wil u zo uw koninkrijk doen komen, wil de werken van de duisternis te gronden richten. Ontferm u over ons land en over ons volk. Wil u zijn met onze koningin, met haar gezin en familie, met de regering en met hen die bezig zijn om tot het vormen van een nieuwe regering te komen. Heere, geef dat wij een regering mogen krijgen die niet zelf gaat regeren, maar die alleen regeren wil, omdat ze zich eerst zelf hebben laten regeren door uw woord en door uw geest. Bewaar ons voor regeerders die het zelf kunnen en die wat hun eigen politieke visies het alleen maar doen. Maar leer, ook in 's lands hoogste colleges, ook in de volksvertegenwoordiging, mensen zich onderwerpen aan het soevereine gezag van de koning der koningen en de heren der heren. Wil u denken aan ons als gemeente? Wil u zijn met allen die een moeilijke weg hebben te gaan? We dragen zuster de Graaf ras aan u op, die deze afgelopen week een broer moest missen door de dood. Heere, u weet wat dat betekent voor haar en voor al de leden van de familie. Het kan soms zo diep ingrijpen als mensen met wie we ons verbonden weten, met wie bloedbanden zijn, van ons worden weggenomen. En wie anders kan dan troosten dan u alleen? Heere, wil u de troost geven en uw nabijheid. We bidden ook, Heere, voor allen die in militaire dienst zijn. We smeken of u hen wilt bewaren en beschermen. Zowel hier in Nederland als ook degene die zijn uitgezonden als vredesmacht in het vroegere Joegoslavië of waar ook in deze wereld. Wil u hen beschermen en bewaren. Denk bijzonder aan Bram Ververs, die deze week in militaire dienst zal gaan. Wil u, o Heere, hem nabij zijn en wil u hem bij uw woord bewaren en beschermen en bovenal op hem neerzien in uw goddelijke gunst. Wil u zo aan ons allen gedenken. Wij hebben geen recht om iets van u te vragen. Want wanneer we zien op onze zonde, dan is er niets aan rechten. Toch zegt u het, stort voor mij uit uw ganse hart. En daaraan is het alleen dat we de vrijmoedigheid in het gebed ontlenen. Heere, ontferm u dan over ons. En zie gij op ons neer in uw gunst, om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog gemeente uit Psalm 130, het eerste, tweede en het vierde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 119, vers 65, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeenten, de meeste van ons zullen het bekende beeld van Ossip Zadkine kennen, wat de bombardering van Rotterdam voorstelt. U weet dat in die vreselijke meidagen van 1940 heel de binnenstad van Rotterdam is plat gebombardeerd door de Duitsers. En die Russisch-Franse beeldhouwer bezocht na de oorlog Rotterdam en kwam diep onder de indruk dat heel dat hart van de stad Rotterdam in puin lag. En toen heeft hij een beeld gemaakt. Het is tot op de dag van vandaag in Rotterdam te zien. En dat beeld stelt een man voor die als in doodsnood zijn beide handen opheft en op het punt staat levenloos neer te storten. Een man in grote strijd, in doodsnood. En dat is ook te begrijpen, want op de plaats waar normaal gesproken zijn hart zat, zit een leegte. Het beeld heet Stad zonder hart. En als we die uitdrukking gebruiken, letterlijk met betrekking tot wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, in Rotterdam, niet eens zo ver van de plaats vandaan waar wij wonen en opgegroeid zijn voor het merendeel, dan kun je die uitdrukking ook wat meer symbolisch gaan verstaan. Wat ik bedoel dit, dat ook de kerk van de Here soms een stad wordt genoemd. En als we nu kijken op de situatie van heel veel christelijke kerken in de wereld en ook in ons goede vaderland, en dan kijken we niet ver, dan betrekken we zeker ook onszelf erbij. Is de kerk, de zichtbare kerk, vaak niet een stad zonder hart? Want zeker, er kan kerkelijk gezien nog een heleboel goed gaan. De kerkelijke vergaderingen worden gehouden, de kerkelijke instellingen, ja, ze draaien door, de kerkelijke papierwinkels niet te vergeten, ze spuwen het ene rapport na het andere. Er is ook nog een heleboel godsdienstigheid en een heleboel hartelijkheid. En ik zeg daar op zich niet eens zoveel verkeerds over. Maar waar is het hart? Wat bedoelt u met het hart? Wel, het hart van het christelijke geloof. Het hart van het christelijke leven. Waar klopt dan het hart van de kerk? Zo vraagt iemand. Wel, het hart van de kerk, zo zei Calvijn het al in zijn dagen, dat is het verkiezend welbehagen van God. De uitverkiezing, dat is het hart van de kerk. Want als er geen verkiezing was, dan was er geen kerk die zalig werd. En als we niet zouden weten van Gods verkiezende liefde, ja, dan zou alle kerkelijke werk, alle kerkelijke vergaderingen en alle kerkelijke papieren en alle kerkelijke activiteiten totaal te vergeefs zijn. En vandaar dat wij te midden van de verwarring der tijden, die er op kerkelijk erf en in deze grote wereld is, vanavond aandacht willen vragen voor het hart van de zaak. Voor het hart van de kerk, waar de levensader klopt. En die levensader klopt in het verkiezend welbehagen van de Here. En daar gaat het over, met name in het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. U begrijpt het, vanavond maken we nog maar een heel bescheiden begin met ons spreken over dat verkiezend welbehagen van God, de uitverkiezing. Ik wil erboven schrijven de eerste woorden over de verkiezing. Daar gaat het om in deze drie paragrafen. Dat is in de eerste plaats een woord over de diepte van ellende. Paragraaf 1. In de tweede plaats een woord over de breedte van de ontferming. Paragraaf 2. En een woord over de wijdte van de prediking. Paragraaf 3. De eerste woorden over de verkiezing. Dat is een woord over de diepte van ellende. Ten tweede een woord over de breedte van de ontferming. En ten derde een woord over de wijdte van de prediking. Ja, we moeten vanavond iets zeggen over de geschiedenis die achter de Dordtse leerregels ligt. Ik wil dat heel kort doen. Omdat wanneer we te ver en te breed in die geschiedenis zouden duiken, we de prediking van de Dordtse leerregels wel eens over het hoofd zouden kunnen gaan zien. De historische achtergrond en een soort schema van het verschil in opvattingen, dat is meer iets voor een bijbelkring dan voor de kansel. Maar iets over die geschiedkundige achtergrond, die historische omstandigheden, mogen we niet verzwijgen. Hoe zijn de Dordtse leerregels ontstaan? Wel, het ontstaan van de Dordtse leerregels heeft alles te maken met de opkomst van het Arminianisme of remonstrantisme aan het begin van de 17e eeuw. Arminianisme of remonstrantisme is een stroming die genoemd wordt naar Arminius. En Jacob Arminius was een Nederlander. Letterlijk heette hij Jacob Hermans. En was geboren in 1560 in het plaatsje Oudewater, heel dicht bij Gouda. En deze Jacob Hermans was een heel begaafde jongeman. Zozeer zelfs dat toen zijn vader Herman, Jacob Hermans zoon, hem naar de Latijnse school stuurde, hij uitblonk in alle vakken en door de stad Amsterdam werd uitgekozen dat hij een beurs kreeg en in Genève mocht gaan studeren, theologie. En zodra hij ging studeren, zoals de gewoonte was in die dagen, zette hij zijn Hollandse naam om in een Latijnse naam. Jacob werd Jacobus en Hermans werd Arminius. En omdat het Latijn geen H kent, Arminius. Harmannes is Herman. Arminius is Hermans zoon. En ook in Genève, tijdens zijn theologische studie, blonk Arminius uit. Hij sloot die studie af binnen de tijd en maakte nog een reis naar Italië. En toen werd hij in Amsterdam beroepen, en dat was in die tijd een hele eer, want het was toen in de Neder-Duits hervormde kerk, de Nederlands hervormde kerk zo, dat je had verschil in predikantsposten. Gewone dominees, die bleven in de dorpjes. Maar Rotterdam en Amsterdam, ja, dat was de elite van de predikanten. Nou, en als je als jong student in Amsterdam beroepen werd, dan betekende dat wat in die dagen. Dan hield dat eigenlijk in dat je tot de beste behoorde. En dat je waarschijnlijk binnen een jaar of 10 hoogleraar in Leiden zou zijn. Daar zat iets ongezonds in, laten we dat heel eerlijk zeggen. Want die gouden eeuw, waarin zoveel goeds was, had ook zijn bedenkelijke kanten. Een soort naijver tussen de predikanten, een soort scheve hoofden en scheve harten, was het gevolg van dit soort praktijken. U zult dat wel begrijpen. Maar in elk geval, Jacob Hermans zoon of Jacobus Arminius werd predikant in Amsterdam, te midden van een groot aantal andere hervormde predikanten. En hij trok al heel spoedig volle kerken, want de jonge dominee was een welbespraakt man. En een man die ook op de hoogte was van alle dingen van de tijd en alle dingen van de theologie. Maar toch, Toen hij een paar jaar in Amsterdam werkte en een serie preken begon over de brief van Paulus aan de Romeinen, waren er eenvoudige vromen die zeiden, die jonge dominee Arminius, zijn prediking, we hebben er toch wat bezwaren mee, wat moeite mee. Ze konden het eerst niet thuis brengen, maar al spoedig kwam er onrust in de gemeente. Een onrust die nog groter werd toen Arminius op jonge leeftijd inderdaad in Leiden benoemd werd als professor. En toen hij dingen ging uitdragen waaruit duidelijk werd dat hij bezwaren had tegen de klassieke Bijbelse opvatting van verkiezing en verwerping. En zo begon de onrust, want Arminius had als leermeester van de studenten al heel gauw invloed op jonge predikanten. En vooral in de grote steden waren er heel wat predikanten die de zijde van Arminius kozen. En daartegenover kwamen de orthodoxe Calvinisten. Strijd tussen de Arminianen en de Calvinisten was het gevolg. Later werd die strijd een strijd genoemd tegen de remonstranten, dat zijn de volgelingen van Arminius, en de contra-remonstranten, dat zijn de volgelingen van Gomarus, de andere professor in Leiden, die zich sterk tegen Arminius verzet heeft. Hoe dat kwam? Wel in 1609, toen Arminius nog maar 49 was, overleed hij aan een epidemie. Midden in de strijd. Maar zijn volgelingen zetten zijn opvattingen voort. En in 1610 vatten ze hun punten, de punten waarin ze verschilden van de Calvinisten, samen in 5 punten. Dat zijn de 5 punten van de Arminianen. En daartegenover stelde Gomarus met de Calvinisten de 5 punten die zij tegen hadden op de Arminianen. Nou, die verklaring in 5 punten van de Arminianen werd remonstrantie genoemd. Vandaar de naam remonstranten. En die 5 punten van de tegenstanders van de Arminianen werd contra-remonstrantie genoemd. Vandaar de naam contra-remonstranten. En het is gebruikelijk geworden in de Engelstalige wereld dat men de remonstranten Arminianen noemt. Hier in Holland heten ze meestal gewoon remonstranten. Maar we bedoelen precies hetzelfde. En u mag ze met allebei de namen noemen. Arminianen of remonstranten. Nu zullen we in de loop van de preken over de Dordtse leerregels die 5 punten van de remonstranten uitvoerig gaan behandelen. Ik ga ze vanavond niet allemaal noemen, dat neemt veel te veel tijd. Ik noem alleen het eerste punt. Het eerste punt van de remonstranten was dat zij de orthodoxe leer, de calvinistische leer van de uitverkiezing verwierpen. Zij stelden daartegenover de uitverkiezing uit een voorgezien geloof. Dat is een moeilijk begrip. De mensen in die tijd spraken soms een wat moeilijk te verstaande taal voor ons. Wat bedoelen we met een uitverkiezing uit een voorgezien geloof, zoals de Arminianen dat voorstonden? Wel, daar bedoelen we dit mee. Arminius zei, God heeft mensen uitverkoren, zondaren uitverkoren. Dat geloofde Arminius, dat er een uitverkiezing was, jazeker. Maar hij zegt, wat is nu de reden waarom God die mensen heeft uitverkoren? Wel, God zag eeuwigheid dat er sommigen waren die tot geloof zouden komen en anderen die niet tot geloof zouden komen. En omdat sommigen tot geloof zouden komen, dat zag God dus van tevoren, daarom heeft hij ze uitverkoren. Voelt u hoe subtiel dit ligt? God heeft dus niet mensen uitverkoren uit vrije, soevereine genade. Niet omdat hij dat zelf van eeuwigheid gewild heeft, maar omdat hij van tevoren zag dat sommige mensen beter waren dan anderen. Ja, nu scherp ik het wat aan, zo zei Arminius het niet, maar daar kwam het in wezen wel op neer. Dus ten diepste gaat het om de vraag, wat is de reden dat iemand behouden wordt? Is dat alleen te danken aan de vrije genade van God? Dat zeiden de tegenstanders van Arminius. Of zit er ook nog iets van de mens bij? Iets van de vrome mens, iets van de gelovige mens. Dat zei Arminius. Nou, toen dat het strijdpunt werd, dus samen met die andere vier punten. Toen werd het op laatst in Holland zo'n onhoudbare toestand. Dat die strijd ook politieke kanten kreeg. Prins Maurits ging zich ermee bemoeien. Oldenbarneveld ging partij kiezen. Uiteindelijk, u weet, het is Oldenbarneveld. En dat had mede te maken met zijn Arminiaanse gezindheid. Onthoofd. Dat is een duistere bladzijde. In de strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Tekent wel hoe heftig en fel het er toen toeging. Maar uiteindelijk is er een synode samengeroepen die in dat geschil een uitspraak moest doen. En dat is de beroemde synode van Dordrecht die in de jaren 1618 en 1619 werd gehouden. En in die synode die onder voorzitterschap stond van Johannes Bogerman, de man met een meer dan 1 meter lange blonde baard en een geweldig stemgeluid. Die Dordtse synode heeft uitspraak gedaan. Dat heeft heel lang geduurd. Het is niet voor niets dat ze meer dan 1 jaar zijn samen geweest. Ze hebben alles zorgvuldig overwogen in niet minder dan 154 zittingen. Maar toen uiteindelijk duidelijk werd dat de remonstranten helemaal niet een synode wilden, maar een soort vrijblijvende conferentie. En dat die remonstranten ook al het werk op de synode probeerden te blokkeren en te vertragen, omdat ze vreesden dat ze het zouden verliezen. En toen alle argumenten gehoord waren, toen heeft Bogerman uiteindelijk ze de deur gewezen. Al die remonstranten afgevaardigden. Dimittimini, exite. Eruit, eruit, in gewoon Hollands. Want die afgevaardigden van de synode spraken toen nog Latijn. En toen heeft de synode, in afwezigheid van de remonstranten, uitvoerig vastgesteld om welke reden die remonstrantse leer werd afgewezen. En dat is in de Dordtse leerregel samengevat. En dan moeten we eens goed opletten wanneer die Dordtse leerregels, die dus zo zijn ontstaan, beginnen te spreken in het eerste hoofdstuk over de uitverkiezing. En dat gaat dan tegen de leer van Arminius in, waar de Dordtse leerregels beginnen. Dan is het opmerkelijk dat die Dordtse leerregels in de eerste woorden die ze wijden aan de uitverkiezing niet beginnen in de eeuwigheid. O, zeker straks komen de artikelen waarin gezegd wordt dat de uitverkiezing een werk is wat God van eeuwigheid heeft gedaan. Een besluit is wat God voor de grondlegging der wereld heeft genomen. Maar de Dordtse leerregels beginnen daar niet. En dat heeft hele belangrijke gevolgen. Want dat betekent dat de Dordtse leerregels hiermee stilzwijgend willen onderstrepen aan u en aan mij, dat wij in ons denken over de uitverkiezing ook niet bij de hoge geheimen van Gods eeuwige raad moeten beginnen. Maar heel laag bij de grond. Heel diep in het stof, bij onze diepe val en verlorenheid. Zult u dat nooit vergeten? Want dit pastorale spoor, want die Dordtse leerregels, ondanks alle moeilijke uitdrukkingen, zijn door en door pastoraal, bijbels, geestelijk. Beginnen niet bij de hoge vlucht van Gods eeuwige besluiten, maar bij de diepe werkelijkheid van ons verloren bestaan. Luistert u maar. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse geslacht van de mensen in de zonden en vervloeking had gelaten. Dat is een algemene uitspraak over het hele menselijke geslacht. Daar staat, als we het in eenvoudige woorden mogen samenvatten, in opgetekend dat God de rechtvaardige en heilige geen onrecht zou doen als hij het hele mensengeslacht, niemand uitgezonderd, in de zonde en de verlorenheid zou hebben gelaten. Maar u moet goed beseffen dat, ook al is dat een hele brede algemene uitspraak, dat het hier gaat over u en mij. Want dat mensengeslacht, daartoe behoren we. Wij zijn als mensenkinderen op deze aarde geboren. God heeft ons als schepsels op deze wereld geplaatst. En wij behoren tot dat mensengeslacht dat in Adam gevallen is, zondaren. Kijk, en daarom moeten we heel nadrukkelijk, wanneer het over deze dingen gaat, beseffen dat hier niet in het abstracte over mensen of over het geslacht gesproken wordt, maar dat het gaat over mensen zoals u en ik, over ons en over onze kinderen. Ja, zegt u, dan is dat toch een harde leer. Dat God het hele mensengeslacht in de zonde zou kunnen laten. Inderdaad. Maar het is wel waar. Als we in de Bijbel geloven als het onfeilbare woord van God, dan staat het in die Bijbel bladzij na bladzij opgetekend dat de zonde zo groot is dat God de zonde niet kan tolereren en de zonde niet kan aanzien, en dat hij de zonde verafschuwt en dat hij daarom ook de mens die gezondigd heeft niet kan aanzien. Ja, die ontzettende werkelijkheid wordt in onze dagen ontkend. En in de vele bezwaren die in de moderne theologie tegen de Dordtse leerregels worden ingebracht, begint het hier al. Een van de bekendste bezwaarschriften die nog niet zo heel lang geleden op de hervormde synode gediend heeft tegen de Dordtse leerregels is dat het in de Dordtse leerregels zou gaan om een hard godsbeeld. De God van de Bijbel is een andere God dan de harde God van de Dordtse leerregels, die mensen straft, die de zonde niet ongestraft laat, die beschikt en die verkiest. Gemeente, dat zijn dingen die toch ook wel eens in ons hart opkomen. Als we deze dingen lezen, zou het zo wel zijn, die ook bij ons toch wel eens op verzet stuiten wanneer het gaat over die bittere werkelijkheid van zonde en van schuld, van vervloeking en van toorn over de zonde. Maar niettemin is het wel Bijbels. En er staan niet voor niets in onze Dordtse leerregels bij deze paragraaf een aantal teksten genoemd, en er zouden er nog veel meer genoemd kunnen worden. Want we lezen hier, de gehele wereld is voor God verdoemelijk, Romeinen 3. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, dat wil zeggen missen de heerlijkheid Gods. En de tekst van vanavond. De bezoldiging van de zonde, het loon op de zonde, dat is de dood. Nou, die teksten samen met vele anderen spreken toch duidelijke taal dat de zonde het oordeel verdient, dat wij door de zonde de dood verdiend hebben en dat de hele wereld door de zonde veroordeeld is en verdoemelijk is voor de Heer. O nee, zulke woorden moeten we niet goedkoop en makkelijk in onze mond nemen. Dat deden de Dordtse vaderen toen ze deze woorden neerschreven ook niet. Maar ze wilden eenvoudig naspreken wat de Bijbel zegt over God. En over hoe God vertoornd is door de zonde. En hoe daardoor de hele wereld verdoemelijk is voor God. En weet u wat nou zo'n zegen zou zijn? Als we daaronder gingen buigen. Als we dat gingen erkennen. Want bij deze eerste woorden van de Dordtse leerregels vallen in wezen de beslissing al. Als wij mensen deze woorden niet erkennen. Als wij onder deze woorden niet leren buigen, dan zullen we, hoe langer hoe verder we lezen, steeds meer opmerkingen en aanmerkingen krijgen bij het belijden van de kerk in de Dordtse leerregels. Maar waar we hier gaan buigen, gaan we verstaan dat die Dordtse leerregels niet zomaar wat zeggen. Of niet een bepaald soort opvatting vertolken. Maar heel zorgvuldig en geestelijk alleen maar na willen spreken wat de Heere zelf in zijn heilig woord zegt. En dan wordt ons hier alle mond gestopt. Alle verzet gesnoerd. En wordt ons hier onze plaats gewezen voor de hoge God. Opdat we buigen zouden. En zouden zeggen, Heere, ook al is mijn hart weer barstig. En ook al zijn er vele vragen, maar zo is het. Uw woord is de waarheid. Ook het woord in zijn veroordelende en in zijn ontdekkende en ontgrondende kracht. Zo is het met de wereld gesteld. En niet alleen met de wereld in heel algemene zin, zo is het ook met mij gesteld. Ik ben een zondaar en u zou geen onrecht doen als u het mensengeslacht en ook mij voorbij zou gaan. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Gemeente, mogen we daar ook persoonlijk iets van kennen? Of ik weet, hier kunnen vragen leven. We komen ze ook steeds weer tegen als we verder gaan nadenken over dit oude belijdenisgeschrift. Ik vraag vanavond niet of al uw vragen opgelost zijn. Ik vraag vanavond ook niet hoeveel u van deze dingen hebt geleerd. Maar of er in beginsel iets is van het buigen onder de majesteit van God. En van het instemmen van dit ontzaglijk vonnis van hem die de koning der koningen is en de Heere der heren. Opdat de hele wereld verdoemelijk zou zijn. Ik ook. Kijk, want dat leert ieder die de Heere vreest. De een op deze wijze en de ander op die wijze. En ze leren het alle beamen. Heere, dat is waar. Want dat is toch echte zondekennis. Dat is toch een echte schuldbelijdenis. Als je gaat instemmen met wat het woord van de Heere zegt. Heere, uw woord is waar. En ik wil er geen schrap, geen draadje van af hebben. Kijk, en als we daar nu niets van kennen, als we nog recht opleven in onze ongerechtigheid of in onze eigen gerechtigheid, wat is het dan bij het eerste woord van onze Dordtse leerregels dringend nodig dat we smeken om ontdekkend licht. Heere, laat u het me zien dat het zo is zoals uw woord zegt en zoals de belijdenis het nazegt. Opdat ik word voor u wie ik ben, zondaar. Is dat dan alles wat de Bijbel te zeggen heeft? Is dat dan alles wat onze belijdenis vertolkt uit het woord van God? Nee, het is niet alles. Maar het is wel het eerste woord. Want God begint bij het begin. Bij de zonde. En bij de diepte van onze ellende. Maar daar staat dat tegelijkertijd de klare taal van het evangelie tegenover. Daar wachten de Dordtse leerregels niet mee tot helemaal aan het einde. Tegen de diepe verlorenheid, tegen de achtergrond van die diepe verlorenheid, wordt meteen de klare rijkdom van het evangelie gesteld. En dan hebt u het al gezien toen u meelas, dat in die tweede paragraaf eigenlijk niets anders gezegd wordt dan een tekst uit de Bijbel, een van de allerbekendste teksten uit de Bijbel. Het evangelie zoals het samengevat is door de Heere Jezus in de woorden van Johannes 3. Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Voelt u het contrast? Eerst de wereld in zijn totale verlorenheid. En dat God die wereld aan zichzelf had kunnen overlaten, dan zou hij geen onrecht gedaan hebben. Maar nu de breedte en de diepte van de liefde van God, die ondanks dat hij rechtvaardig die wereld had kunnen verstoten, toch in zijn liefde zijn zoon aan deze wereld gaf. Als zaligmaker, als weg om aan de nood en de dood die het gevolg is van de zonde te ontkomen, als verlosser. Hoe komt het dat Jezus Christus als verlosser naar deze wereld gekomen is? Wel, het woord uit onze Dordtse leerregels, het woord van Johannes 3 zegt het heel duidelijk. Dat is te danken aan de liefde van God. Dat is de diepste grond van alle heil. Dat is de diepste grond waarom Jezus Christus kwam tot deze wereld. De liefde van de drie enige God. En die liefde van de drie enige God, die is niet in de hemel afgesloten gebleven. Opgesloten gebleven, als ik het zo zeggen mag. Nee, die liefde van God die is geopenbaard, die is bekend geworden, die is zichtbaar geworden. En die is zichtbaar geworden daarin dat God zijn zoon gegeven heeft. Waarin kun je Gods liefde zien? Het woord van de Heere zegt telkens weer, die zie je in de zending van zijn zoon. Daarom moeten we nooit over de liefde van God spreken zonder Christus en buiten Christus om. Dat is ook zo'n trekje in heel veel theologie van de laatste twee eeuwen. Dat men algemeen over de liefde van God en over het vaderschap van God en weet ik wat allemaal is gaan zeggen. Maar het gaat buiten Christus om. Buiten de openbaring van Gods liefde zoals de Bijbel daarover spreekt, nota bene. Je kan nooit over de liefde van God spreken buiten Christus, want die liefde is alleen geopenbaard in Christus Jezus. En dan is het zo nodig dat die liefde die God geopenbaard heeft, dat wij die persoonlijk leren kennen en in het geloof Jezus Christus leren omhelzen. Want het staat er toch bij op dat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Dat wil zeggen niet onder de toren van God zou vergaan. maar tot genade zou komen en het eeuwige leven zou hebben. Dat wil zeggen, weer in gunst en in ontferming mag worden aangenomen. Hier wordt in korte woorden, diepe woorden, zo heel duidelijk gezegd hoe een zondaar, hoe een mens van deze aarde alleen behouden kan worden, nooit uit zichzelf. Want hij is net als alle andere mensen onder de toorn van de Heere God. Maar hij kan alleen zalig worden vanuit de liefde van God, die God geopenbaard heeft in Christus Jezus. Hij kan alleen zalig worden door het geloof in hem. Zien we dat ook, gemeente? Ja, daar zijn we toch van overtuigd. Dat mag ik toch van u allen geloven. Dat we alleen door Christus en door het geloof in hem behouden kunnen worden. Maar dan stel ik ook nog een vraag die daar nou mee verbonden is. Leven we daar dan ook bij? Om die Christus te leren kennen, om dat geloof te leren kennen, is dat ook de hunkering van ons hart en ons voortdurend smeekgebed, drijft ons dat uit tot de troon van Gods genade, Heer. Uw Zoon, uw liefde heb ik nodig. Het ware geloof, Heer, schenk me dat. Zullen we ook dat niet vergeten? Het is namelijk zo dat wij in onze gebeden soms zo heel breed kunnen zijn. En voor allerlei dingen kunnen vragen. En dat mag. In deze tijd van de overgang mag je vragen voor alles wat je te doen hebt. Met vragen en problemen in uw leven waar onze tijd zo rijk is. We mogen het alles voor de Heere neerleggen. De Heere zegt het niet voor niets, tot voor mij uit uw ganse hart. Maar zeg, heb u dat nooit? Dat je soms zo met de dingen van de dag en de dingen die je bezet houden in je leven bezig kunt zijn, ook in je gebeden, dat het gebed om het ene nodige of een formaliteit wordt, of helemaal op de achtergrond raakt. En dat terwijl het toch het allerdringendste nodig is, dat je Christus leert kennen, de Zoon van Gods liefde, en het geloof leert kennen, dat waarachtige geloof, dat hem leert omhelzen, hem leert zien, al is het misschien nog zo van verre. O, hoe nodig is het dat deze dingen zwaar gaan wegen op ons hart. Ja, zegt iemand, maar hoe leer je dat geloof dan kennen? En hoe leer je Christus dan kennen? Die enige genadegift van God, waarom het hier in dit gedeelte van woord en van belijdenis gaat. Wel, laat het duidelijk zijn dat in paragraaf 2 dat al enigszins wordt aangegeven. Dat gezegd wordt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daar wordt iets van de breedte, van de ruimte, van de liefde Gods aan ons voorgesteld. Daar wordt gezegd dat God deze wereld die hij schiep, maar die door de zonde zo bedorven is, niet aan zijn lot heeft overgelaten. Maar dat hij de zaligmaker, de borg en middelaar Jezus Christus aan deze wereld gegeven heeft. En dat geven van Jezus Christus aan de wereld in nood, dat betekent dat God bereid is om mensen van deze aarde, om schuldige kinderen van Adam zalig te maken. Al zo lief. Zullen we nooit te gering denken van de liefde van God in Christus en de bereidheid van de zaligmaker om te behouden. Er zijn altijd weer die twee gevaren toch. Wanneer het gaat over deze kernstukken van het geestelijke leven. Het eerste is dat we oppervlakkig denken over de zonde. Nou, dat is een dodelijk gevaar. En onze leerregels willen daartegen waarschuwen in artikel 1. En een ander gevaar is, en dat is er zeker ook wel wat in onze eigen kringen hoor. Dat we klein denken van de bereidheid van God in Christus om verloren zondaren zalig te maken. O, het kan zo zijn bij een zondaar die met zichzelf vastgelopen is. En die bergen van schuld ziet voor en achter en aan alle kanten bestormt het hem. Dat hij in zijn twijfels en in zijn vrees denkt, er is geen doen meer aan. En dan kan er de neiging zijn om ook klein te denken van het heilswerk van Christus. En van de macht van koning Jezus. En van het al zo lief. O, juist dan mag ik u vanuit de tekst die in dit tweede artikel staat er toch heel dringend op wijzen. Denk niet klein van de liefde van God. Want hoe hoog de berg van uw schuld ook is, Christus' liefde, Gods liefde is oneindig veel hoger. En hoe diep gezonken u ook ligt in de machteloosheid, oneindig veel groter is zijn driemaal heilige macht. En hoeveel vragen er ook liggen in uw angstig hart, oneindig veel dieper is zijn wijsheid die alle vragen beantwoorden kan van hen die hem nederig te voet vallen. Al zo lief. Maar daarmee hebben we alle vragen nog niet beantwoord. Want u zegt, hoe kom je nu aan dat geloof en hoe leer je die liefde van God in Christus nu kennen? Wel, daar heeft God zelf voor gezorgd in zijn grote liefde. Hij heeft niet alleen bekendgemaakt dat er bij hem liefde is en dat Christus Jezus de openbaring is van zijn liefde en dat in Jezus Christus er een weg gebaand is om zalig te worden. Nee, hij laat dat evangelie ook verkondigen. En dan komen die prachtige woorden uit het laatste artikel wat we vanavond lezen. En opdat mensen tot het geloof gebracht zullen worden, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Wat betekent dat? Nou, eerst maar eens heel algemeen. Dat betekent wanneer God de zuivere prediking van het woord in een gemeente geeft en in een gemeente laat, dat hij dan het behoud van die mensen zoekt. Want daartoe wordt er gepreekt in Gods opdracht. Opdat mensen tot het geloof worden gebracht. Dat is een werk van God, dat kan een dominee niet doen, dat kan een ouderling niet doen, die kan geen mens tot het geloof brengen. Maar God wil mensen tot het geloof brengen. En het gewone middel wat hij daardoor gebruikt is dat hij goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Als God dus de zuivere prediking geeft en de zuivere prediking laat, dan is dat een teken van zijn bereidwilligheid om mensen te behouden. Om jonge mensen, om kinderen te bekeren en ook om ouderen in hun hart te werken. Zeg, als we over de predikdienst nadenken en over het feit dat God de prediking van het evangelie in onze kerken en in ons vaderland nog laat. Staat dat dan voorop? En als het u eens een keer toch ook zo op het hart gebonden wordt, als u zondags naar de kerk gaat of zaterdagsavonds u probeert voor te bereiden op de zondag, is dan wel eens een wonder dat u nog onder de prediking van het woord, onder het evangelie van vrije genade mag komen. En is het dan het gebed, Heere, zegen dat woord toch tot mij. Want het is toch niet voor niets dat wij de prediking van het evangelie mogen hebben. En dat de waarheid van de schriften op de kansel open ligt. Dat we nog in vrede mogen samenkomen. Heren, dat is toch het teken dat u nog wilt werken, ook onder ons. Laat het dan ook voor mij mogen zijn. Want vergist u zich niet. Het feit van de prediking en van de verkondiging van die blijde boodschap, dat is teken van Gods welbehagen. Want dat staat er heel sprekend hier. Dat God die predikers van het evangelie zendt wanneer hij wil en tot wie hij wil. Daar wordt dus aangeduid dat God dat ook doet, soeverein. En we weten dat God niet altijd en tot ieder het evangelie laat komen. Er zijn gebieden van deze wereld waar het evangelie nog maar nauwelijks is doorgedrongen of helemaal niet bekend is. Er zijn gebieden in deze wereld te noemen waar het evangelie rijk gebloeid heeft, maar waar niets meer van te bespeuren is. Denk maar aan het tegenwoordige Turkije, waar Paulus in Klein-Azië zoveel vrucht op zijn werk gezien heeft. Of denk maar aan Noord-Afrika, Libië, Tunis, Algerije, waar Augustinus in de 5e eeuw en in de 4e eeuw gewerkt heeft en waar vele kerken waren en vele kinderen van God waren. God kan de kandelaar van het woord wegnemen. God kan de kandelaar van het woord brengen naar andere volken. Want hij laat dat evangelie verkondigen wanneer hij wil en tot wie hij wil. Soeverein. Bestaat er hier in Nederland dan soms geen vrees dat God zich gaat terugtrekken? Bent u daar soms ook wel eens bang voor? God zou het kunnen doen. God zou deze lage landen bij de zee kunnen verlaten. De Heere zou ons kunnen overgeven aan onszelf. En dan zou God geen onrecht doen. Hij zou kunnen gaan naar delen van China waar het evangelie nog nooit geweest is. Hij zou kunnen gaan naar donker Afrika waar het evangelie nauwelijks is doorgedrongen. En dan zou God geen onrecht doen. En dat brengt de vraag heel indringend aan ons hart. Lieve mensen, jonge mensen, ouderen. Wat doen u en ik met de rijke erfenis die God in deze lage landen gaf? Wat doen u en ik met de prediking van het evangelie die God naar zijn welbehagen onder ons gegeven heeft en tot op de dag van heden onder ons laat? Zien we het als een geschenk? Zien we het ook als een geweldige verantwoordelijkheid? Want vergeet u het niet. En we zien de tekenen als we ogen gekregen hebben van de Heere in heel de Nederlandse samenleving en in heel het kerkelijke leven in Nederland. In reformatorische kringen, in evangelische kringen, in alle geledingen. Dat de pilaren van de waarheid wankelen. En dat de verwarring in de gevestigde kerken zeker, maar ook in de groepen toeneemt. Waar zijn de voorbidders? De worstelaars. Heere, verlaat ons niet. Want daar kwam het toch toe, in het oude Israël. Als de Heere soeverein zei, ik zal niet met u optrekken, zoals in de woestijn bij Mozes. Ik zal nu met mijn woord en met mijn geest weggaan. Dan stond Mozes, de voorbidder, in de bres. Heere, telg dan mij maar uit uw boek. Of Daniel. Heere, we hebben het verzondigd dat u nog met dit volk in de ballingschap te doen zou willen hebben. En dat we terug zouden keren naar Israël en u weer zouden dienen. Wij hebben gezondigd. Onze koningen en onze vorsten. Maar Heere, denk aan uw verbond. Verlaat ons niet. Laat uw woord wat u brengt waar u wil en wanneer u wil. En zegen het. O, dat is ook zo nodig, dat zeker degenen die bidden geleerd hebben, worstelen voor de kerk en voor Gods koninkrijk in deze lage landen. En dan zal de prediking ook getoetst kunnen worden aan wat hier in dit laatste stukje wat we vanavond overdenken staat. Als die prediking eenvoudig en bijbels en zuiver komt, dan is het hart van de verkondiging van die blijde boodschap die God zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Niet het goedkope verhaal van ik heb een wondervolle boodschap voor u. Maar dat is de prediking van de bekering en van het geloof. Dat is de prediking waarin de mensen geroepen worden tot bekering in en geloof in de gekruisigde Christus. Dan wordt Christus uitgestald in de prediking in al zijn noodzakelijkheid en dierbaarheid. En dan wordt met diepe ernst gewezen op de noodzaak van de waarachtige bekering en van het van God gegeven geloof. Dan wordt niet verzwegen hoe diep onze verlorenheid is. En hoe alleen de radicale vernieuwing van ons hart, de bekering, de wedergeboorte, ons uit de machten van zonde en duisternis kan verlossen. Maar dan blijft het niet bij een benadrukken van de noodzaak van de bekering en van het geloof, zonder dat ook de weg van de bekering gepredikt wordt. En de mogelijkheid van zalig worden wordt uitgestald. En wordt aangewezen dat Christus Jezus de gekruisigde nu juist gekomen is om arme zondaren die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, zalig te maken. Kijk, dat wordt allemaal uitgestald in de schriften. Hebben u het wel eens gezien, misschien van verre? Wel eens met een heimwee in uw bank gezeten naar Jezus Christus en naar de kennis van zijn genade. Ach, u zegt, dominee, dat is voor mij te groot. Ook al weet God het, dat mijn hart hunkert om op goede bijbelse gronden die gave en die genade te leren kennen. Laat ik het dan eens wat wonderlijk zeggen. Juist voor mensen voor wie het te groot is. En die er niet bij kunnen. Voor die is het. Want God komt met zijn eeuwige liefde. En hij zoekt juist het verlorene. En hij laat dat evangelie prediken tot wie hij wil en wanneer hij wil. Ook onder ons. O, dat we dan zoeken mogen. Worstelen, smeken, pleiten. Om die genade te leren kennen. Het kan nog. Want dat is het hart van de kerk. Ik sluit af met een droom. Een droom van een predikant die nu al heel lang in de eeuwigheid is. Hij zegt, ooit droomde ik dat de gemeente waar ik vele jaren stond, 40, 50 jaar nadat ik overleden was, zo bezig was. En ik keek in mijn droom naar alles wat die mensen in de gemeente, de kinderen die ik gedoopt had, sommigen hadden nog belijdenis bij me gedaan, wat ze aan het doen waren. Ik zag er ook mijn eigen kinderen en kleinkinderen onder. En er was veel godsdienst. Er waren veel activiteiten. Alles liep gesmeerd. Maar er was geen hart in. Geen levend geloof. Geen waarachtige bekering. En mijn hart bloedde. En kromp ineen. En ik bad in mijn droom, o God, bewaar ons daarvoor. O God, bewaar ons ervoor om een kerk te zijn zonder hart. Toen ontwaakte ik. En sinds die droom heb ik mijn lieve gemeente en mijn lieve kinderen met des te meer ernst gewezen op de eeuwige liefde van God en de noodzaak van geloof en bekering. Want het ergste zou zijn als wij kerk zouden zijn of zouden worden zonder hart. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst, van de diensten van deze dag. We zeggen uw naam dank dat u, ondanks alle dingen die er waren, deze achterliggende dagen en nachten, dat u ons doorgeholpen hebt. En u is het woord gebracht, heren, in het besef, en dat weet u, van de gebrekkigheid van onze woorden. Maar ook in het besef dat u door de dwaasheid van de prediking, dat is ook door de gebrekkigheid van woorden van mensen, mensen wilt wijzen op het ene nodige. En wil dan zo uw woord, wat in deze woorden vertolkt en verklankt is, zegenen. En geef dat ook de leer van vrije genade, die we vanavond naar voren mochten brengen, gebruikt mag worden. Wil u het woord van deze dag achtervolgen met uw zegen. Zegen ons deze week. Help ons bij alle dingen en verkwik en begenadig ons door uw eeuwige zegen. We vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 33, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.